Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Afgelopen dinsdag 8 november is er een dochter geboren bij Mark en Merel van Ingen Koman. Zij kreeg de namen Lotte Irene met de roepnaam Lotte. Aanstaande dinsdagavond vervallen de catechisaties. Woensdagavond vergadert de kerkraad vanaf 7:30 op de kerkzolder. Tijdens deze dienst zijn er bij de inzameling van uw gaven twee bestemmingen. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 93, het eerste vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit. En wat er volgt, Psalm 93, vers 1. Met de Kerk van de Eeuwen doen we ook deze middag belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 66, het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen en hef de schoonste psalmen aan. Vervolgens openen we de Heilige Schrift. We lezen uit het Evangelie naar Matteüs twee gedeelten. Allereerst hoofdstuk 6. Van vers 25 tot en met 34 en vervolgens hoofdstuk 10 van vers 24 tot en met 31. Dus we belijden het geloof, we zingen Psalm 66 vers 2 en we lezen Matteüs 6 vers 25 tot en met 34 en Matteüs 10 vers 24 tot en met 31.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogels des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk één van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Matteüs 10 vanaf vers 24. De discipel is niet boven den meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zij den discipel genoeg, dat hij worden gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den heer des huizes Beëzebul hebben geheten, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Vrees dan hen niet, want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zeg het in het licht. En hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. En vrees niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem, die beiden, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penneken verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofd zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven.
In deze leerdienst vanmiddag gaan we verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En vandaag staat artikel 13 centraal. En dat artikel lees ik u eerst voor. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En in dit artikel belijdt de levende kerk van de Heere het volgende. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval, of het lot overgegeven heeft, maar ze naar zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie, zijn beschikking. Toch is God niet de auteur van de zonde die er geschiedt. Nog heeft hij er schuld aan. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. Wij stellen ons ermee tevreden dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren wat Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overtreden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, wanneer wij door haar geleerd worden dat ons niets door het toeval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg. Hij houdt alle schepselen onder zijn heerschappij, zo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Daarop verlaten wij ons, wetende dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt. Die kunnen ons zonder zijn toelating en wil niet schaden. En hierom verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen door het toeval laat gebeuren. Tot zover de belijdenis uit artikel 13. Maar laten we, voordat we daarna gaan luisteren, eerst bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest en om een gezegende dienst. Laat ons bidden. Almachtige en goede God, Schepper van hemel en aarde, koning over alle dingen. Wij roepen uw naam aan in deze eredienst om alles van u te verwachten. Tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt in de Heer Jezus Christus de woorden van het eeuwige leven. Wie anders kan ons wijsmaken tot zaligheid dan u alleen? Waar anders kunnen wij vervuld worden van de kennis van uw wil dan alleen bij u zelf? En dan in het bijzonder toch op de plaats, uw huis waar u met uw geest wil wonen en werken, de plaats rond uw geopende woord. En Heere, daarom bidden we u. Wilt u ons daadwerkelijk vervullen met de kennis van uw wil? U weet dat juist wanneer we met grote vragen zitten over uw voorzienigheid, als we worstelen met de weg die we moeten gaan in ons leven, dat het dan zo moeilijk kan zijn om over uw wil na te denken. Heere, ontfermt u zich dan in het bijzonder over ons? Maar juist ook vanuit uw woord komt tot ons dat we binnen de grenzen van uw woord moeten blijven. Dat we in geloof mogen aanschouwen uw arm die machtig is. Dat we mogen zien op uzelf waarvan we belijden dat u goed bent. Ja, laat ons zien op uw Zoon die wil onderwijzen, op uw Geest die wil leiden in alle waarheid. Ja, Heere, juist als we er niets van begrijpen, wilt u ons dan werpen op uzelf. Opdat we op die plaats komen waar u ons hebben wilt. Heere, mogen we dat zijn, zoals we dat zojuist lazen, een leerling van Christus. Dat we het gaan belijden en er amen op zeggen, op wat we aan het begin zongen, de Heere regeert. De hoogste majesteit. Hoe de dingen ook gaan in mijn leven. Heere, doe ons zo buigen voor u en rusten bij u. Wij bidden u, wil ons deze middag onderwijzen uit de schrift. We lazen daarin over uw zorg, uw onderhouding en regering. En dan vraagt u ook daarin geloofsovergave. Om niet overbezorgd te zijn voor de dag van morgen. Maar al ons vertrouwen op u alleen te stellen. Heere, leer het ons. Wilt u in deze dienst onze ogen trekken naar uw Zoon, die deze schepping is binnengegaan, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. En neemt u dan in deze dienst alles weg wat ons hinderen kan, in bijzonder alle werken van de duivel, ja, dat we helemaal op u gericht zullen zijn, niet alleen nu, maar heel ons leven. Heere, zegen ons ook als we u niet kennen met ons hart. Want dan zijn we feitelijk zonder God en zonder hoop in deze wereld. En dan worden we ook daarin toch aangespoord om u te zoeken, totdat we u gevonden hebben en niet zullen rusten, totdat we weten mogen van die vaderarmen om ons heen. Van de zondevergeving door het bloed van Christus. Heere, onderwijs zo ook vanmiddag uw kinderen die u hebben leren kennen. En er valt zoveel te leren. Schenk het door uw woord en door uw geest. Wilt u zo uw woord heiligen aan onze harten, niet alleen voor vandaag, maar dat het ook door zal werken in het vervolg van deze week. Zegent u de hele gemeente, iedereen die hier met ons is samengekomen, ook onze jongens en meisjes. Het is weer een heel andere preek dan vanmorgen. Maar geef dat ook onze jongens en meisjes iets van de preek zullen begrijpen. En u, de Heere Jezus Christus, vroeg zullen zoeken en zullen vinden. Geef dat ook onze jongeren als de wereld trekt. Bewaar hen dan bij uw woord en ook het getuigenis van uw woord dat we vanmiddag overdenken. Leid hen door uw geest. Wees met de gezinnen in de gemeente. Laten het kleine kerkjes binnen de kerk mogen zijn, om uw naam te dienen. Wees met een ieder die alleen door het leven gaat, door welke oorzaak dan ook. Heere, ondersteun ons. Wil dat ook doen bij de ouderen in de gemeente, zij die alleen al door de leeftijd zoveel levenservaring hebben, maar daarom ook veel hebben meegemaakt. Juist dan kan uw leiding en uw voorzienigheid zoveel vragen oproepen. Heere, geef ook onze ouderen rust in u. Wij bidden u voor de voortgang van uw koninkrijk. Helpt u zendelingen en evangelisten om uw woord uit te dragen op plaatsen waar dat niet is geweest of waar het nog maar zo kort is. Breid uw koninkrijk uit. In het bijzonder bidden we u voor de vervolgde kerk in deze wereld. Op zoveel plaatsen moet uw kerk in het diepste geheim samenkomen, omdat er een overheid is die het belijden van uw naam niet accepteert. Heere, wees bij hen die in gevangenissen kwijnen. Wees bij hen die voor hun leven moeten vrezen. We denken ook aan landen als Noord-Korea, Somalië, Saoedi-Arabië en zoveel landen meer. Maar wilt u ook hier in Oudekerk zijn? Wilt u de Satan ver van ons houden in deze dienst, zodat hij uw werk niet zal verhinderen? Geef ons geopende oren en een geopend hart om uw stem te verstaan. Geef de leiding en het licht van uw Heilige Geest in het spreken van uw woord en in het luisteren daarnaar. Zegen zo ons bidden. Zegen het geven van onze gaven aan u en uw dienst. Zegen ons zingen. Mogen de woorden van de psalmen weerklank vinden in ons hart en vertolken hoe het in ons hart ligt. En mag zo alles in deze dienst uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan uit Psalm 73, vers 1, 8 en 12. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Vers 8, daarin komen de woorden voor. Nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. En ook vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat er volgt, Psalm 73, vers 1, 8 en 12, bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Laten we in antwoord op de prediking zingen, Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijne hulp verbeiden. Dat betekent verwachten en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, vers 6, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, voor veel mensen in onze samenleving speelt God geen enkele rol meer. Of mensen zeggen het rechtstreeks, God bestaat niet. Bewijs dat maar dat hij bestaat. Of, en dat is veel vaker zo, als mensen nog een vaag vermoeden hebben dat er een soort hogere macht is, dan in ieder geval een macht die... die zich verder nergens mee bemoeit. Een God die leeft en die regeert, die wordt in onze westerse samenleving steeds minder geloofd. Dit leven, zo zegt men dan, is een aaneenrijging van toevallige gebeurtenissen. Het lot, of zo u wilt, het noodlot. Niks aan te doen als het beroerd gaat. Dan heb je gewoon pech. En als het goed gaat, eigen succes. En in die wereld leven wij. Een wereld los van God. Goddeloos. Althans, men denkt los te zijn van God. Want als je mensen daarop op bevraagt, dan laat het ze niet koud, dan krijg je vaak een vinnige vraag terug. Over het bestaan van God en dat hij alle dingen bestuurt en regeert. En waar was God dan in Auschwitz? Waar duizenden, tienduizenden Joden zijn vergaan? Waar is God in al die oorlogen in deze wereld? Waar is hij in die natuurrampen? Je moet nu maar eens naar de stad in Oekraïne, Gerson, gaan. Ja, die waren verblijd van de week. De Russen zijn vertrokken. Bevrijd. Maar ga eens even vragen. Hoe is dat nu? Toen die raketten vielen. Waar was God toen een deel van de stad in puin geschoten werd? Waar was God toen mijn man stierf, mijn vrouw, mijn kind omkwam? Trouwens, misschien zoek ik die vragen veel te ver weg. En zegt u, hou het maar even bij mijn eigen leven. Als God dan regeert, waarom die handicap in mijn leven? Waarom stierf mijn moeder zo jong, terwijl ik ze helemaal niet missen kan? Waarom is die ziekte bij mij geconstateerd, terwijl ik nog een heel leven voor me heb? Waarom moesten we ons kind begraven, terwijl er toch zoveel jonge levens geaborteerd worden? Waar was God toen ik misbruikt werd? Waarom liep mijn huwelijk op de klippen? Is God er wel? Bestaat hij wel? En als hij dan bestaat, kan hij dan eigenlijk wel ingrijpen? En als hij dat dan kan, waarom deed hij dat dan niet? Gemeente, dit zijn allemaal hele diepe, doorleefde vragen. Vragen uit de rauwe praktijk van het leven. En laten we eerlijk zijn, het zijn even zo vaak vragen waar wij geen antwoord op hebben. Althans, niet een antwoord waardoor we alles keurig, netjes, verstandelijk op een rijtje krijgen en dan zeggen, ah, nu weet ik hoe het zit. En laat ik aan het begin van de preek ook gelijk maar zeggen, die kant gaan we vanmiddag ook niet op. Het is niet zo dat u straks aan het einde van de preek zegt, nu weet ik helemaal hoe het zit. Nu heb ik op al die waarom-vragen een antwoord. Nee. In artikel 13 gaat Guido de Bray op grond van de schrift ook dat spoor niet. Maar laten we wel weer even in herinnering brengen. Ook dit artikel schrijft Guido de Bray niet, terwijl hij aan het ontspannen is op een zonnig eiland. Dit schrijft hij allemaal niet vanuit een leven zonder zorgen. Juist Guido de Bray was een van die figuren uit de kerkgeschiedenis die alle reden had om wel 100 waarom-vragen naar de hemel te stellen. Maar kijk eens hoe dit artikel begint. Waar, Nee. Niks geen waarom. Hij gaat de belijdenis van Gods voorzienigheid, ik vind dat echt ontroerend, beginnen met de woorden: wij geloven dat die goede God. Dat is de toonhoogte vanmiddag. De toonhoogte van de belijdenis. Niet alleen uitzien naar Gods vaderhand, maar ook weten van Gods vaderhart. En zo gaan we ook luisteren naar het onderwijs uit artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het thema van de preek is: God regeert alle dingen. En over de belijdenis van die godsregering kunnen we vanuit artikel 13 drie dingen zeggen. In de eerste plaats is die belijdenis een geloofszaak. In de tweede plaats vraagt die belijdenis aanbidding. En in de derde plaats schenkt die belijdenis vertroosting. Dus God regeert alle dingen. Dat is een geloofszaak, dat vraagt aanbidding en dat schenkt vertroosting. Allereerst is die belijdenis van Gods voorzienigheid een geloofszaak. Ja, want zo begint artikel 13. Wij geloven. Dus de belijdenis begint met omhoog kijken. Al die vragen die er in ons leven kunnen zijn, al die vragen die ik net stelde over het hele wereldgebeuren, die beginnen vrijwel altijd beneden. Die beginnen in onze situatie. Maar onze belijdenis wil ons vanmiddag leren om in alle situaties van ons leven eerst omhoog te kijken. Naar God. Naar de schepper van hemel en aarde. Wij geloven dat die goede God. Daar begint het artikel dus mee. Dat is niet een conclusie na een hele verhandeling. Nee, dit is het uitgangspunt. God is goed. En jongens en meisjes, al zou je de hele preek vergeten vanmiddag, behalve dit ene zinnetje, dan heb jij al heel veel om te onthouden deze week. God is goed. Papa en mama gaan het straks thuis vragen of je dat ene zinnetje nog weet. God is goed. En hij heeft deze wereld geschapen. En toen hij die schepping voltooid had, zei hij ook daarover dat die goed was. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En die schepper is onze goede God. Wie zegt dat eigenlijk? Wie belijdt dit? Wie gelooft dat? Nou, ergens halverwege, artikel 13, komt er straks wat uitgebreider op terug, daar staat het. Wij stellen ons ermee tevreden dat we leerjongeren, leerlingen van Christus zijn. Die belijdt dit. Een leerling van Christus. Hier is iemand aan het woord die Christus heeft leren kennen. Die deze goede God in de Heer Jezus Christus door het geloof heeft leren omhelzen. Want Christus is zijn levensgrond. Leerling zijn van Christus, dan heb je hem leren kennen. Als je persoonlijke zaligmaker, die enige zoon van de Vader, die gezonden is naar deze wereld, de wereld die zo goed geschapen is, maar die zo diep gevallen is. Naar die wereld heeft God, die goede God, zijn zoon gezonden. Ja, hij heeft zijn zoon overgegeven tot in de dood. Tot aan het kruis. Waar deze zoon van die goede God de grootste waarom-vraag stelde die ooit op aarde gesteld is. Maar hij is opgestaan. En u belijdt deze leerling, leerjongere van Christus, dat hij door Christus onderwezen wordt waarom hij leed. Waarom hij stierf en dat hij voor mij stierf. En deze God, die leeft, die zorgt en die regeert. Wij geloven dat deze goede God, ja geloven, dat is alle vertrouwen op hem stellen. Dat is hem liefhebben, op hem hopen, hoe de omstandigheden van je leven ook zijn. Kijk gemeente, als je zo als leerling van Christus deze wereld beschouwt en je eigen leven beziet, dan is dat toch heel anders dan wanneer wij God ter verantwoording gaan roepen. Want als je leerjongere van Christus bent, dan is deze goede God tegelijk je hemelse Vader. En deze goede God is allereerst liefde. Liefde. Ja, dus ook wanneer er dingen in ons leven gebeuren waar we niets van begrijpen. Want ook dan blijft hij die goede God van wie de apostel Johannes zegt, hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En daarom is God goed. En daarom geloof ik hem. En daarom wil ik alles wat in deze wereld en in mijn leven gebeurt, alle kwaad, alle tegenslagen, alleen maar bezien vanuit Christus. Ja, dan ga je belijden als een leerling van Christus dat deze goede God zijn schepping niet aan zichzelf heeft overgelaten. Nee, integendeel. Hij bestuurt en regeert alle dingen. En dat doet hij naar zijn heilige wil. Dat betekent, er gebeurt niets buiten God om. God draagt deze wereld in zijn voorzienigheid. Want dat is het kernwoord waar het vanmiddag over gaat. Gods voorzienigheid. En voor de helderheid, gemeente, dat is een werk van God. Gods voorzienigheid valt niet samen met God zelf. Daarom moeten we ook maar niet spreken over de voorzienigheid. Als we God bedoelen. Want weet u wie dat ook altijd deed? Adolf Hitler, die sprak over God als de voorzienigheid. Maar het is een werk van God. En dat woordje voorzienigheid, dat komen we zo letterlijk niet tegen in de Bijbel. Maar de zaak die ermee bedoeld wordt wel. En wat wordt ermee bedoeld? Nou, het woordje voorzienigheid heeft twee kanten. Het komt van het werkwoord voorzien. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je iets van tevoren al hebt gezien, dat je er al van af wist. Dan zeggen we bijvoorbeeld, ja, dat voorzag ik al. Maar er is nog een tweede betekenis en dan betekent voorzien dat je ergens in hebt voorzien. Dan bedoel je dat je zult zorgen of hebt gezorgd voor wat nodig is. Ik heb erin voorzien. Nou, zo is dat bij de Heere ook. Hij voorziet alle dingen. Hem is niets onbekend. Hij wordt nergens door verrast. En, tweede betekenis, hij heeft in alles voorzien. Ja, hij heeft alle dingen naar zijn raad en zijn wil van tevoren bepaald en bestuurd. Het is, zo zegt de belijdenis, zijn ordinantie, zijn beschikking. En zo voorziet hij in alle dingen. Hij weet niet alleen wat we nodig hebben, zoals we dat lazen in Matteüs 6, maar hij voorziet er ook in. En jongens en meisjes, als je die twee betekenissen wilt proberen te onthouden, Gods voorzienigheid, dan moet je maar dit onthouden. Gods voorzienigheid heeft in de eerste plaats te maken met Gods oog en in de tweede plaats met Gods hand. Gods oog, hij ziet alle dingen. Niet alleen alles van vandaag, maar ook in de toekomst. En zijn hand, hij zorgt voor alle dingen. Nou, dat is voorzienigheid. Hij ziet alle dingen en hij zorgt voor alle dingen. Gemeente, Gods voorzienigheid betekent dat hij zijn schepping onderhoudt. Maar dan moet u bij dat woordje onderhouding niet denken aan zoals wij ons huis moeten onderhouden. Soms is er aan ons huis groot onderhoud nodig, maar in de loop van het jaar is er ook altijd klein onderhoud. Er waait wel eens een pan van het dak, of een deel van de dakgoot lekt, of een deur sluit niet goed meer. Die dingen moeten onderhouden worden. Maar als wij belijden dat Gods voorzienigheid betekent dat hij zijn schepping onderhoudt, dan moeten we er niet zo over nadenken. Alsof God af en toe even een helpende hand toereikt als de dingen niet helemaal goed gaan. Nee, als wij zeggen dat God alle dingen onderhoudt, dan betekent dat dat hij alle dingen houdt zoals ze zijn. Dat God niet alleen alles doet, laat bestaan, maar ook doet bestaan. Elke seconde. Dag en nacht, jaar na jaar, eeuw in eeuw uit, laat God alles in zichzelf bestaan. En dat geldt dus niet alleen voor het onmetelijke heelal om ons heen, maar ook van u en van jou en van mijn leven. Elke hartenklop, elke ademhaling. God onderhoudt het in zijn voorzienigheid, zijn onderhouding. Gemeente, geloven wij dat nog? Geloven wij dat nog, zoals dat hier staat, dat onze goede God zijn schepping niet aan het toeval overgelaten heeft? Ook uw leven niet? Ook jouw leven niet? Dat de Heer zich niet heeft teruggetrokken in de hemel nadat hij alles geschapen had? Maar dat hij een bewogen God is die helemaal betrokken is op ons en onze wereld. Dat hij zo betrokken is op de wereld vol van liefde, dat hij voor die wereld zijn eigen zoon heeft overgegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Geloven we dat nog? Kijk, als je maar voortdurend naar beneden blijft kijken, dan is deze wereld één groot strijdtoneel. En uiteindelijk is dat een voortdurende strijd tussen God en de Satan. Maar wat we op grond van Gods woord niet kunnen en mogen zeggen, is dat God die wereld heeft verlaten en losgelaten. Nee, alles ligt vast. In zijn raad, in zijn hand en dwars door alles heen. Ook al vinden wij de dingen zo krom als een hoepel, bereikt de Heere zijn heilig doel. En u voelt natuurlijk wel aan dat daar de grote vragen zitten waar ik de preek mee begon. Hoe kan dat dan? Het kwade, rampen, ongelukken, ziektes, handicaps, rouw, oorlogen, aardbevingen. Ik begrijp het niet. Nou, ik zei u al net, artikel 13 gaat niet een lang exposé houden waarin u aan het einde zegt, en nu begrijp ik het wel. Nee, er wordt belijdend gesproken. Al die dingen die wij niet begrijpen, laat ook artikel 13 staan. Maar er komt wel een belijdenis uit voort. Laat één ding helder zijn. God is nooit de auteur van de zonde. Hij is niet de schuldige aan alle kwaad in deze wereld. Laat staan dat u kunt zeggen, nou als ik zondig, dan doet God dat eigenlijk, want hij geeft mij de kracht daarvoor. Nee, zo niet. Want er is niemand vanmiddag in de kerk die van Gods wegen verplicht wordt om te zondigen. En tegelijkertijd is het ook waar. En wij krijgen dat niet rond in ons hoofd. Dat ook de zonde op een bepaalde manier niet buiten God omgaat. Maar in artikel 13 beleidt de gelovige daarover dat Gods macht en goedheid groot en onbegrijpelijk zijn en dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet. En dan komt het. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. Dus het kwade, de zonde, de Satan, het gaat allemaal niet buiten God om. Maar ze kunnen Gods plan nooit te gronde richten. En tegelijkertijd moeten we hier een punt zetten. En zeggen, er zit een kant aan de godsregering die wij niet begrijpen. We hebben vorig jaar eens over die tekst nagedacht. God is groot en wij begrijpen hem niet. Daar stuiten we vanmiddag ook op. Want de heilige drie-enige God heeft op geen enkele wijze deel aan de zonde. Terwijl hij de zonde tegelijk kan gebruiken en in zijn hand kan nemen. Om tot zijn heilig doel te komen. En dan toch blijft het waar, om maar eens een menselijke uitdrukking te gebruiken, dat hij daarin schone handen houdt. Ik begrijp het niet. Gemeente, wij zijn klein. Wij zijn zo nietig, zo aards, zo beperkt van verstand tegenover de eeuwige majesteit van God. En laten we ons daarom hoeden voor grote woorden. Want wat zijn wij nu helemaal? Nog geen speldprik op deze kleine aardbol in het onmetelijke heelal. Want deze belijdenis is niet bedoeld om op al onze vragen een sluitend antwoord te krijgen, maar ons inderdaad te brengen op de toonhoogte van het geloof. Wij geloven dat die goede God, ook als ik er niks van begrijp, geloof ik het toch. Nou gemeente, dat is niet anders dan de toonhoogte van Matteüs 6. Daar wordt ons het voorbeeld van de vogeltjes aangereikt. Zij bezaaien de akkers niet. En in de oogsttijd komen die vogels niet naar beneden om de oogst binnen te halen. En toch zorgt de Heere ook voor hen. En zo regeert hij ook ons leven. En wat vraagt de Heere dan van ons? Inderdaad. Overgave. Geloofsvertrouwen. Het geloof dat hem niets uit de hand loopt. Wees niet bezorgd, klonk het een aantal keer. En zoek eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. En ik zeg het nog een keer, dat is echt een heel andere houding dan dat wij God ter verantwoording zouden roepen vanwege de dingen in zijn voorzienigheid die ik niet begrijp. Want als Christus mijn zaligmaker is, en als deze goede God in Christus mijn Vader is, dan vraagt hij niet anders dan aanbidding. En dat brengt ons bij het tweede. Gods voorzienigheid vraagt aanbidding. Ik weet niet of het nog vaak gebeurt. Borduren. Maar ik zie ze wel hangen als ik in de gemeente op bezoek ga hier en daar. Borduurwerk. En jongens en meisjes, als ze bij jullie thuis een borduurwerk aan de muur hangt, dan moet je straks, als je thuis komt, maar eens vragen of je aan de achterkant mag kijken van dat borduurwerk. Als er bijvoorbeeld aan de voorkant een prachtig landschap is geborduurd, met allerlei kleuren en draden, dan weet jij hoe dan de achterkant daarvan eruit ziet? Nou, dat is één grote warboel van draden. Als je die achterkant ziet, dan zeg je, sorry, maar dit stelt helemaal niets voor. Ja, totdat je aan de voorkant kijkt. Dan zie je dat al die draden in die warrigheid precies zo moesten lopen om aan de voorkant een landschap te borduren. Nou, zo kan het ook voor ons zijn. Dat er dingen in ons leven gebeuren waarvan je zegt, hoe kan dat nu? Bestuurt de Heere dit? Dan kan het zomaar gebeuren dat je zegt, mijn leven lijkt wel op zo'n warboel van draden aan de achterkant van een borduurwerk. Wat moet je dan doen? Moet je dan aan al die draden gaan trekken en proberen ze allemaal op een goede lijn te krijgen? Nee, dan trek je dat hele borduurwerk van de voorkant uit elkaar. Weet je wat onze belijdenis zegt? Als je het echt niet meer begrijpt, dan moet je de Heere gaan aanbidden. En misschien vind jij dat wel een heel vreemd antwoord. Aanbidden, maar dat is toch geen antwoord op al mijn vragen? Als ik de Heere en zijn bestuur ga aanbidden, dan blijven die moeilijke dingen in mijn leven toch nog even moeilijk. Ja. Ja. En toch ook nee. Want onthoud dit maar. Aanbidden, dat is bidden zonder woorden. En soms hebben wij ook geen woorden. De ene keer van blijdschap, maar de andere keer van diep verdriet. Geen woorden. En wat is nou aanbidden? Dat is bidden zonder woorden. Toch maar je knieën buigen. En al zeg je dan geen woord, stil blijven en God aanbidden. Want hij wil ook rust geven als we hem aanbidden. Als we daarmee zeggen, Heere, ik ben stil voor u. Ik heb geen woorden. Maar ik weet, ik geloof dat u alle dingen weet. Dat u alles ziet en alles bestuurt. En zo wil ik u vertrouwen, ook al begrijp ik er helemaal niks van. Dat is aanbidden. Bidden zonder woorden. Want gemeente, dat woord aanbidden, dat staat er in de tweede alinea van artikel 13. De belijdenis spoort Gods kind aan tot aanbidding. En dan gaat het over alle dingen die de Heere doet en die wij niet begrijpen. En dan geeft aanbidding aan hoe de verhouding tussen de Heere en ons is. Dat wij niet op gelijke hoogte met hem staan. En daarom voegt de belijdenis eraan toe dat we ons niet moeten laten leiden door nieuwsgierigheid. Dat we niet eerst eens helemaal moeten gaan uitpluizen hoe het nu zit met Gods bedoelingen en zijn wil in de regering van alle dingen en in de regering van mijn leven. Nee, zegt de belijdenis, onze verhouding tot onze schepper en onze houding tot hem moet er een zijn van ootmoed, van eerbied. En terwijl ik dit zo uitspreek, besef ik heel wel dat het gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Want het is een heel smal spoor dat de belijdenis hier wijst. En wij glijden heel makkelijk uit naar de ene of de andere kant. Of je gaat goed praten wat eigenlijk kwaad is, of je gaat God van het kwade beschuldigen. Maar de belijdenis wijst het smalle spoor van aanbidding. Aanbidden van Gods wijs beleid. En geloven dat Gods oordeel rechtvaardig, wijs en goed is. Dat de onrechtvaardigheid niet aan Gods kant zit. dat God alle dingen regeert en beschikt, dat betekent niet dat alle onrechtvaardige daden mensen minder onrechtvaardig maakt. En het betekent evenmin dat God daardoor onrechtvaardig wordt. Waar zien we dat nou het meest scherp? Nou, gemeente, dan moeten we opnieuw en dan mogen we opnieuw naar Golgotha. Wie hebben de Heere Jezus nu gevangen en laten doden? Wie richtte uiteindelijk dat kruis op? Wie spijkerde de Heere Jezus daaraan? Nou, het was die opgezweepte menigte van de Joden die Jezus voor Pilatus bracht. Het waren de Romeinse soldaten die hem aan het kruis hechten. Maar als Petrus op de Pinksterdag hierover spreekt, tegen die verzamelde Joden daar op het tempelplein, en daar zullen ook die Romeinen bij gestaan hebben, en nog vele anderen, dan zegt hij: gij Israëlitische mannen, deze Jezus is door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven. En u hebt hem genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis laten hechten en doden. Het zijn zulke bekende woorden voor ons, maar als je dit even op je in laat werken, die woorden uit Handelingen 2, dan zeg je: hoe kan dat nu? Jezus is door de bepaalde, de eeuwige raad en voorkennis van God, je zou kunnen zeggen door zijn voorzienigheid, aan de Romeinen overgeleverd. Dat is de ene kant. En tegelijkertijd worden de Joden en de Romeinen 100% verantwoordelijk gehouden. Hoe kan dat nu? Dat was toch Gods wil? Ja, gemeente, en dit gaat nu ons verstand en ons inzicht te boven. Maar onthoud u dan alstublieft, wij zijn God niet. Wij zijn echt maar zeer beperkte mensen. En misschien kan een voorbeeld daarbij helpen. Stel dat u een digitale foto hebt van een weiland. En op de rand van de foto ligt een klein kiezelsteentje. En stel, u krijgt van die foto alleen maar een klein stukje van dat kiezelsteentje. En dat wordt helemaal uitvergroot. Ja, dan ziet u alleen maar die grove pixels van dat steentje. En als degene die die foto gemaakt heeft dan tegen u zegt: Dit is nou een foto van een weiland. Ja, dan zegt u: hoe kan dat nu? Ik zie hooguit iets dat lijkt op een rot. Niks, geen weiland. Nou, zo is het nu ook met ons ten opzichte van de godsregering. Ook als de dingen zo moeilijk zijn in je eigen leven, dat je er helemaal in vastloopt, dat je zegt: Heere, hoe kan dit nu? Hoe zit dat nu? Dit kan toch niet goed zijn? Ik begin bijna te denken dat u onrechtvaardig bent en oneerlijk bent. Maar gemeente, bedenk dan wie wij zijn. Wij zien maar een paar pixels van die kleine kiezelsteen aan de rand van de foto. Terwijl God alles overziet. Bedenk wie God is. En dat hij ons begrip verre te boven gaat. En buig voor deze goede, heilige en rechtvaardige God. Hoe? Nou, ik zei het u al. Als leerjongeren van Christus. Aanbid God en beleid dat zijn oordeel rechtvaardig is. En stel je als leerling van Christus ermee tevreden dat we alleen willen leren wat God in zijn woord aan ons openbaart. En ga in alle rechthebbendheid en nieuwsgierigheid, of misschien wel met boze vragen, de grenzen van de schrift niet over. zo zegt artikel 13. Ja, dat kan nou alleen maar als je door de Heere zelf geleerd hebt dat hij zijn eeuwige zoon tot in de dood heeft overgegeven, ook voor mij. Daar begrijpt u toch ook helemaal niets van. En daarom, wij weten zo vaak niet wat Gods doel is. Soms pas later. Soms pas in de eeuwigheid. Maar dan zien we, mag ik het zo eens zeggen, de hele foto. Maar één ding is wel zeker. Als je nog geen leerling van Christus bent, dan sta je lijnrecht tegenover deze goede God. Kijk, Gods kinderen, die kunnen ook een innerlijke strijd hebben over het godsbestuur. Maar weet je wat het verschil is tussen een leerling van Christus en iemand die dat niet is? Als je de Heere niet kent en niet lief hebt, dan strijd je tegen God. Maar in de moeilijkheden strijdt Gods kind met God. Dat is heel wat anders. Denk maar aan Asaf. Toen die Psalm 73 dichtte, we hebben net een aantal coupletten gezongen. Hij begreep niets van Gods regering. Zie, zegt hij, deze zijn goddeloos en toch hebben ze rust in de wereld, vers 12. En als hij dan zijn eigen situatie beziet, dan zegt hij, ik ben de ganse dag geplaagd en mijn bestraffing is er elke morgen, vers 14. Asaf schreeuwt het uit tot God. Ja, totdat. Totdat hij gaat aanbidden. Dat is de weg die dit artikel wijst. Dan horen we hem zingen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En op hun, van de goddelozen, hun einde merkte. En dan gaat hij ook belijden dat hij maar zo'n beperkt zicht heeft op de werkelijkheid, dat hij inderdaad maar een paar pixels van die kiezelsteen ziet op die foto van dat weiland. Toen, zegt hij in vers 22, toen was ik onvernuftig, onverstandig en ik wist niets. Ik was een groot beest bij u. En dat is het moment dat Asaf zich als een leerjongere van Christus aan God overgeeft in aanbidding en in Gods vaderhand zich neerlegt. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult ge mij in uw heerlijkheid opnemen. Kijk, dat is nou aanbidding. Eerbiedige aanbidding. Aanbidding in ootmoed. Aanbidding in geloof. En dan komt er ook ruimte om God te aanbidden voor het vele goede dat we wel ontvangen. Zeker als we zien wie wij zijn en blijven in onszelf. Want we hebben geen recht op Gods zorg. In God is geen onrecht als hij ons zou loslaten. Maar dat doet hij niet. Laten we hem eerbiedig aanbidden. En God, God laten. Ook in donkere en duistere wegen. Zoals we dat met dat bekende lied zingen. Heren. Ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister. Als ik in uw hemel kom. Ja, als je daarbij mag leven, dan is er nu al troost in de leer van Gods voorzienigheid. En dat brengt ons nog kort bij het derde. Die leer geeft vertroosting. Jongeren, ik heb nog een vraag aan jullie. Stel je nu eens voor dat er geen God is. Of dat er een God is die niet alles regeert. Zou dat nou meer rust geven? Ik denk het niet.
Want als de Heere niet alle dingen regeert, dan ben jij dus echt overgeleverd aan het toeval. Of dan ben je een speelbal van de duivel of van kwade machten. Dat is pas echt een zeer beangstigende gedachte. Dat alles wat er gebeurt, alles wat je overkomt, volstrekte willekeur is of door de boze komt. Daar moet je toch niet aan denken. En daarom lijden met God kan ontzettend zwaar zijn. Maar lijden zonder God, dat is echt niet te doen. Juist het geloof dat de Heere alle dingen regeert is zo'n grote troost voor Gods kinderen. Want het geloof kent de rijke troost van een hemelse Vader, wie niets uit de hand loopt. Dat zegt de belijdenis aan het slot van artikel 13 ook. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, wanneer wij door haar, door die leer geleerd worden, dat ons niets door het toeval overkomt, maar door de beschikking van onze goedertiere hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg. Ja, dat staat er. Vaderlijke zorg. Een goede vader heeft het welzijn van zijn kinderen op het oog. En zo waakt de Heere over zijn kinderen. Want dit is echt de belijdenis van een kind. Dit is de troost van een kind. Ik val geen seconde uit zijn hand. En dan noemt de belijdenis die verse die we net gelezen hebben uit de tweede schriftlezing, Matteüs 10. Een musje. Nou, dat was een vogeltje in Israël dat niet zoveel kostte. De Heer Jezus zegt, nou zorg ik en mijn hemelse Vader ook voor die kleine vogeltjes. Ja, meer nog, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Zo ver strekt Gods bestuur. Wat is nou één haar voor ons? Je wordt 's morgens wakker en er liggen de verschillende op je kussen. En je veegt ze zo weg. En als je daarna je haar kamt of borstelt, dan blijven er ook zomaar enkele haren in die borstel zitten. Eén haar. Die telt bij ons niet. Bij de Heere dus wel. De Heer Jezus wil zeggen, er is werkelijk niets dat buiten God omgaat. En nog een keer, als Guido de Bret dit opschrijft, dan weet hij van vervolging, dan weet hij van verdrukking. En later belandt hij in de gevangenis en zelfs aan de galg. En als hij vlak voor dat moment brieven schrijft, dan getuigen die ervan dat hij in die gevangenis en zelfs richting de galg zich geborgen wist in Gods vaderhand, die alle dingen in de hand had. Ja, dat is nou een troost die de dood aan kan. En die troost die wordt niet weggenomen als het moeilijk wordt. Want dan weet je, uiteindelijk kan ook de duivel, mijn tegenstander, geen stap zetten zonder dat mijn Vader het toelaat. En dat is ook precies de reden dat die dwaling van de Epicureërs wordt afgewezen. Die zeiden, God heeft de wereld wel geschapen, maar daarna heeft hij zich teruggetrokken. Daarna laat hij alles maar aan het toeval over. Nee, Gods kind wil zich laten rusten in Gods vaderhanden. En ja, dat kan nog steeds betekenen dat je worstelt met God. En we mogen met die worstelingen ook tot de Heere gaan, zeker. We mogen het uitschreeuwen naar hem. Dat doet de Heer Jezus zelf immers in Gethsemane. Maar juist in Christus zien we dat de Heere niet onverschillig staat tegenover deze wereld. Want daar heeft hij het lijden en de volle toren van God over de zonde op zich genomen. En nu wil de Heere om Christus wil zich over ons ontfermen. En als je door Gods genade weet van die vaderarmen om je heen, dan wil je ook niet anders dan Gods liefde loven. En dan wil je je ook door hem laten leiden. En dan weet je met Paulus, en dat is een gelovige wetenschap, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van deze goede God die in Christus mijn Heere is. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Genadige Heere, u die bent, zoals we hebben beleden, die goede God. Wij danken u voor uw woord deze middag aan de hand van onze belijdenis. Uw woord, dat sprak over u als onderhouder en regeerder van alle dingen, ook van ons. Dat u deze schepping niet heeft losgelaten of aan het toeval heeft overgegeven. Heere, leer ons daarvoor te buigen. Om uw macht en uw wijsheid daarin te erkennen. Ja, inderdaad te geloven dat u die goede God bent. Die in Christus bewogen is. Maak ons allemaal leerjongeren van Christus. Om alles te ontvangen uit uw vaderhanden en uit uw vaderhart. En alle dingen die wij niet begrijpen, ook weer aan u terug te geven. En Heere, u weet hoe moeilijk dat voor ons is. Leer ons dan ook maar te aanbidden, te bidden zonder woorden. En mag het dan in het bijzonder voor ons gelden, in ons hart, zoals we net zongen, die, hoe het ook mag tegenlopen, gestadig, voortdurend, op zijn goedheid hopen. Heere, ga met ons deze nieuwe week in. Help een ieder in de taak die we mogen verrichten. Bewaar ons voor een onvoorbereide dood. Doe ons leven dicht bij u. Ga met ons als we naar huis gaan, wees met ons als we thuis zijn. Ondersteun in bijzonder hen die daar alleen zijn.
Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen, Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos altijd wijze raad des Heer houdt eeuwig stand, heeft altijd kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachten tot geslacht. En wat er volgt, Psalm 33, vers 6, tot besluit.
In vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.